Raouf, leraar, van harte welkom in de uitzending. Ja, we gaan een aantal nieuwsberichten met jou bespreken. Ten eerste het nieuws dat vandaag de Joodse school in Amsterdam het Geijder gesloten is vanwege een dreigement. En het is nog onduidelijk wat die dreiging allemaal inhoudt. Is daar voor zover jou bekend al meer over naar buiten gekomen?
Nee, daar is voorlopig nog niks over naar buiten gekomen. En ik denk dat de politie dat natuurlijk ook met opzet doet om zo weinig mogelijk onrust te creëren in de wijdere omgeving. Hè. Die onrust is er natuurlijk wel binnen de Joodse gemeenschap. Maar het mogen duidelijk zijn dat dit natuurlijk geenszins verrassend is. Hè. We hebben natuurlijk al de aanslag gezien op de school Geijder. En dit ligt in het verlengde daarvan. En ik denk ook. En dat is natuurlijk triest aan zich, dat er weinig Joden en zeker ook Joden die bij het Geijder betrokken zijn, verbaasd zullen zijn over dit voorval.
Nou, je noemt het al net, hè? Het is niet de eerste keer dat de school gesloten is of dat er dreiging is. En we denken natuurlijk terug aan de aanslag van een paar maanden geleden. Kun jij schetsen wat de impact van zoiets is op de Joodse gemeenschap?
Nou ja, kijk. Binnen de Joodse gemeenschap weten wij natuurlijk al heel erg lang dat antisemitisme nooit is weg geweest. Hè. Het is altijd latent aanwezig geweest, een beetje onder de oppervlakte. En ja, af en toe kwam het boven, maar er viel wel mee te leven. En na 7 oktober 2023 is dat natuurlijk ontzettend veranderd. Ik denk dat dit voor veel Joden nogmaals een signaal is. Dat de veilige leefomgeving in Nederland enorm aan het krimpen is. En dat er steeds meer Joden zullen zijn die ofwel plannen maken of overwegen om naar Israël te vertrekken. Omdat als je niet eens naar school kan in dit land, wat kan je dan nog wel? En ik weet ook dat er onder heel veel mensen binnen de Joodse gemeenschap ook echt wel het besef is dat het eerder erger gaat worden dan dat het beter wordt. En dat is een realistische en tegelijkertijd zeer trieste constatering.
Ja, nu werd vorige week bekend dat er in Turkije een Irakese man is aangehouden. Die wordt in verband gebracht met de aanslagen op Joodse doelen in Nederland en trouwens ook bij het Israëlcentrum hier in Nijkerk. Niet alleen in Nederland aanslagen, ook in België, ook in het Verenigd Koninkrijk. Blijft die dreiging voor Joodse gebouwen, Joodse instellingen, Joodse scholen, blijft die ook in Nederland hoog?
Ja, die blijft absoluut in Nederland hoog. En niet alleen voor Joodse instellingen, want zoals jij net zelf al zei, we hebben natuurlijk ook de explosie bij jullie gebouw in Nijkerk gezien. Dus eigenlijk alles en iedereen wat zich onvoorwaardelijk achter Israël en of het Joodse volk schaart, wordt een target. En dit past heel goed in het straatje van hoe het Iraanse regime te werk gaat. Hè. Het Iraanse regime recruteert tussenpersonen. De tussenpersonen recruteren over het algemeen mensen uit het criminele circuit die aanslagen plegen. Nou, dat hebben we in Nederland ook gezien. De tussenpersoon was deze Irakees, hè, die dus in Turkije is opgepakt. Maar alle aanwijzingen die wijzen naar het Iraanse regime. En ja, dat is natuurlijk een netwerk wat het Iraanse regime in tientallen jaren heeft opgebouwd. Dus ook hoe verder eigenlijk het Iraanse regime verzwakt, betekent natuurlijk nog niet dat dat netwerk hier in Europa ook verzwakt. En blijft het ontzettend gevaarlijk voor alles en iedereen wat een doelwit op zijn rug heeft.
Ja, heel ander nieuws wat gisteren met name de wereldwijde media domineerde, is dat de Israëlische minister Ben-Gvir gisteren een video naar buiten heeft gebracht. En daar is heel veel internationale verontwaardiging op gekomen. En op die video zie je hem naast de activisten van de zogenaamde Gaza-flotille. Die activisten zijn geknield op de grond, met hun voorhoofd ook op de grond. En een van hen wordt ook hardhandig op de grond gewerkt. Kun je kort schetsen wat hier aan de hand is?
Ja, zeker. Nou ja, er was een flotilla onderweg vanuit Turkije om zogenaamd humanitaire hulp te verlenen aan de mensen in Gaza. En ik zeg zogenaamd omdat al tijdens eerdere flotilla's die natuurlijk geblokkeerd zijn en waarvan de mensen ook van de schepen zijn gehaald, Was eigenlijk totaal geen humanitaire hulp aanwezig op de schepen. Wat we wel hebben gezien, daar hebben we ook bewijzen van gezien, alcohol, drugs en condooms. Dus het lijkt eerder op een soort van feestreis dan daadwerkelijk de mensen in Gaza helpen. Maar goed, dat terzijde, hè, deze schepen zijn gestopt, hè, door het Israëlische leger. De mensen zijn opgepakt. En het filmpje wat we gezien hebben, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat het knielen op de grond met je armen geboeid is in principe, ook binnen de internationale rechten, is dat een standaard protocol op het moment dat jij ofwel terroristen arresteert, ofwel mensen die terrorisme steunen. Dus dat aan zich is niet het erge, maar wat minister Ben-Gvir daar heeft gedaan is in mijn ogen volstrekt onnodig. En is ook niet iets wat strookt met de Israëlische normen en waarden over hoe mensen worden behandeld. Natuurlijk, en dat hebben overigens ook premier Netanyahu en minister van Buitenlandse Zaken Saar hebben dat gezegd. Dat het terecht is dat deze mensen zijn opgepakt. Hè? Want deze mensen proberen gewoon een maritieme blokkade te doorbreken. En steunen daarmee ook terreur. Natuurlijk Hamas. Maar je hebt een verschil tussen arresteren, rechtmatig uitzetten en vernederen. En ja, mijns inziens was dit volstrekt onnodig. En je kunt de boodschap dat je dit gewoon niet moet doen, kun je op heel veel verschillende manieren overbrengen. En dit was Israël onwaardig. Dus ik sta ook zeker niet achter de actie van minister Ben-Gvir.
Nee, nu inderdaad, zoals je zegt, hè, wereldwijd wordt die behandeling van deze activisten veroordeeld. Ook onze eigen premier Rob Jetten, die noemt het mensonterend. En hij zegt dat het alle perken te buiten gaat. En dat wordt in Israël, zoals je net noemt, ook bevestigd. Hè. Netanyahu die zegt ook van dit is niet conform de normen en waarden van Israël. Ook de buitenlandminister Saar, die veroordeelt het optreden van Ben-Gvir. En hij benadrukt, dit is niet het gezicht van Israël, maar het is wel het wereldnieuws.
Ja, en dat is natuurlijk ontzettend, ontzettend teleurstellend. Hè. Ik bedoel, er worden al zoveel leugens over Israël verspreid, waardoor het aanzien, het imago van Israël is natuurlijk ontzettend gekelderd, nog verder gekelderd dan het überhaupt wij dachten dat het mogelijk was. En als je dan dit soort dingen naar buiten brengt, dat is eigenlijk voor deze mensen die geloven in de leugens, die geloven dat Israël genocide pleegt, die geloven dat Israël een apartheidstaat is, is dit natuurlijk alleen maar een bevestiging van die gedachten. Hoewel dat misschien natuurlijk ook onlogisch is, want het een is natuurlijk niet het oorzaak van de ander, maar zo zien heel veel mensen dit wel. En heel veel mensen zullen meteen zeggen, zie je nou wel, zo zijn die Israëli's, zo zijn die Israëli's. Terwijl het hier gaat om één persoon die gewoon iets doet wat onacceptabel is. En zeker in zijn rol als minister. Ik denk dat minister Ben-Gvir Israël een ontzettend slechte dienst heeft bewezen.
Ja, nu komen er ergens in het najaar komen er verkiezingen aan. Hè? Als we kijken nu naar de reacties van de gemiddelde burger in Israël, voor zover die er is. Maar zou dit ook invloed kunnen hebben op de verkiezingen?
Ja, enerzijds wel. Anderzijds denk ik ook dat het nog wel een beetje vroeg is. Hè? We zitten natuurlijk in mei en de verkiezingen, die zullen waarschijnlijk ergens in het najaar zijn, hè, zoals je net al aangaf. En het mensengeheugen is over het algemeen niet heel erg lang. Hè. Dus dit zal voor de achterban van Ben-Gvir zal dit voor grotere populariteit zorgen. Maar er zal ook binnen de Likud, hè, de regerende partij van Netanyahu, zal ook met veel verontwaardiging hierop gereageerd worden. Dus het is heel moeilijk te voorspellen. Ik denk eigenlijk dat je, zoals je in iedere maatschappij, allerlei verschillende ideologieën en politieke kleuren hebt. En dus ook mensen die hier misschien achter staan en dit veroordelen. Zo zou je dat in Israël natuurlijk ook hebben. Hè? Dus ik denk, dat daar valt heel moeilijk iets over te zeggen. Alleen, het zou natuurlijk kunnen zijn dat het een verkiezingsstunt is geweest van Ben-Gvir om zijn populariteit onder een bepaald deel van de Israëlische bevolking te vergroten. Alleen denk ik dat het daar nog veel te vroeg voor is, om heel eerlijk te zijn.
Ons laatste onderwerp van vandaag, Oef, dat gaat natuurlijk over de oorlog en de onderhandelingen die er plaatsvinden tussen Amerika en Iran. De Amerikaanse media die hebben gemeld dat Netanyahu en president Trump het oneens zijn over de voortzetting van de oorlog in Iran. Trump die wil een diplomatieke route volgen. Netanyahu die wil de oorlog hervatten. Wat is er nu duidelijk over die gesprekken tussen Trump en Netanyahu?
Nou, kijk, ik denk dat we dit alles moeten interpreteren in de context van verwarring, zei je. Zolang de, en dan zeg ik tussen aanhalingstekens, diplomatieke oplossing nog mogelijk is, gaat de Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz door. Dat betekent dat het Iraanse regime geen inkomsten heeft en opdroogt. En dat is uiteindelijk het recept om interne onrust te creëren. Omdat mensen simpelweg op een gegeven moment geen brood en eten meer kunnen betalen. En we hebben in de geschiedenis vaak genoeg gezien dat ja, de laatste druk is. Het laatste stapje, het laatste druppel die de emmer doet overlopen om daadwerkelijk tot een revolutie te komen. Ik denk heel eerlijk gezegd dat dit naar buiten is gebracht om ook vooral verwarring te zaaien, wat ik in het begin zei, richting het Iraanse regime. Dat er zogenaamd sprake is van oneenigheid, dat er zogenaamd sprake is van verschillende inzichten in welke koers er gevaren moet worden. Alleen ik durf toch met vrij grote zekerheid te zeggen dat hier geen enkele sprake van is.
Je zegt dat het is een tactiek.
Dit is een strategie. En het is een als jij de strategie van president Trump analyseert als het gaat om oorlogsvoering, dan past dit perfect binnen het plaatje. Want je wil eigenlijk constant jouw vijand op het verkeerde been zetten. Dus ik verwacht eigenlijk dat er heel erg snel een aanval gaat komen. En dat heeft te maken ook met het feit dat we zien dat de bevoorradingsvliegtuigen van het Amerikaanse leger vertrokken zijn uit het Midden-Oosten. Dat de tankvliegtuigen die onderweg de straaljagers tanken van de Amerikanen, dat die in de hoogste paraatheid al staan. En dat zijn eigenlijk dezelfde signalen die we hebben gezien voordat de operatie startte afgelopen Purim. Dus ik denk dat we snel een hernieuwde aanval kunnen verwachten op het Iraanse regime. En ja, hopelijk zal het afknijpen van dat regime, het financieel afknijpen, uiteindelijk, zoals ik net al zei, dat laatste zetje geven.
Ja, maar tegelijkertijd komen er wel nog voorstellen vanuit Iran via Pakistan over vredesvoorstellen en zo. Ja. Hoor ik jou nu zeggen van dat het allemaal een wassen neus is? Of is daar wel serieus wat aan de hand en wordt daar ook serieus over onderhandeld?
Nou ja, kijk, uiteindelijk als het Iraanse regime onvoorwaardelijk haar nucleaire ambities opgeeft, onvoorwaardelijk haar verrijkte uranium opgeeft, dan kan ik me voorstellen dat president Trump er wel over na gaat denken, over een diplomatieke oplossing. Alleen ik denk ook dat als we kijken naar het karakter van het Iraanse regime, wat ideologisch zo radicaal is en eigenlijk ook streeft naar complete chaos, omdat zij geloven dat de imam in de bloedlijn van de profeet Mohammed dan terug zal keren, hè, als de volledige wereld in chaos is gestort. Ik kan me niet voorstellen dat het Iraanse regime deze dingen onvoorwaardelijk gaat opgeven. En ik kan me ook niet voorstellen dat president Trump en premier Netanyahu hier aan twijfelen. Die weten dit ook. Dus zeg je dan het is een wassen neus? Nou, niet 100%. Maar het is toch duidelijk dat het Iraanse regime deze zaken niet gaat opgeven. En dat het rekken, het kopen van tijd, wat in eerste instantie in het voordeel was van het Iraanse regime, ja, nu echt in het voordeel is van Amerika en van Israël. Omdat dat betekent dat het Iraanse regime financieel verder afgeknepen wordt.
Nu, de golfstaten, hè, die lijken ook een belangrijke rol te spelen in de onderhandelingen. Sommigen lijken door de oorlog meer aansluiting met Israël te zoeken. Er wordt ook gesproken over bombardementen in Iran door de golfstaten. Wat is daar aan de hand? Wat is hun aandeel in deze strijd?
Nou ja, kijk, zij zijn, als je kijkt naar het aantal raketten wat is afgevuurd op de Golfstaten, dan zijn er nog meer raketten afgevuurd op de Emiraten dan op Israël. Mm-hmm. Dus wat dat betreft zitten zij ook midden in deze oorlog. Zij zijn van oudsher zijn zij vijanden van het Iraanse regime, omdat zij Soenitische moslims zijn en het Iraanse regime zijn Shiïtische moslims. Mm-hmm. En als we kijken inderdaad naar de verdiepende samenwerking tussen Israël en de Golfstaten, waarin er zelfs al Israëlische Iron Domes geplaatst zijn in de Emiraten om, om te helpen om de raketten uit de lucht te schieten, dan denk ik dat hetgeen wat we nu zien een verstevigde, versterkte bondgenootschap tussen de Golfstaten en Israël. De Golfstaten spelen natuurlijk ook een rol in de onderhandelingen. Maar ik zou vooral willen zeggen dat zij een rol spelen in de samenwerking tussen Amerika, tussen de Emiraten, tussen Israël. En om gezamenlijk uiteindelijk ervoor te zorgen dat Iraanse regime valt. Want dat is uiteindelijk niet alleen het belang van Israël en van Amerika, maar juist in het belang ook van natuurlijk het Iraanse volk op de eerste plaats, maar zeker ook van de Golfstaten. Omdat het betekent dat hun aartsvijand uit die straat van Hormuz weg is. En dat betekent natuurlijk meer opbrengsten.
Ja, laatste vraag aan jou, Raouf. En niet de onbelangrijkste, want verschillende bronnen die melden dat de executies van dissidenten in Iran, dat nog steeds doorgaat. Is er met al deze ontwikkelingen van de laatste tijd, is er hoop voor het Iraanse volk?
Er is zeker hoop. Er is zeker hoop voor het Iraanse volk. Zeker als er een nieuwe ronde van aanvallen komt. Dan zullen die aanvallen gericht zijn, denk ik, ook op kritische infrastructuur. En dat betekent namelijk dat als mensen zonder elektriciteit komen te zitten, of als mensen zonder, noem het maar op, komen te zitten, dan wordt de kans steeds groter dat zij dus in verzet gaan komen tegen dat regime. En dat is wat ik ontzettend hoop. Kijk, uiteindelijk de verandering, de laatste grote verandering, die zal van binnenuit moeten komen. Israël en Amerika en de Golfstaten die zich dus nu bij deze oorlog hebben gevoegd, die kunnen de voorwaarden creëren, maar het zijn uiteindelijk de Iraniërs zelf die laatste stap moeten zetten. En voor ons is dat heel makkelijk om vanuit ons Nederland daar natuurlijk een oordeel over te vellen. En ik kan me voorstellen dat het voor de Iraniërs, die natuurlijk tientallen jaren onder deze terreur hebben geleefd, dat het ontzettend spannend en ontzettend eng en ontzettend moeilijk is. Mocht iemand ook in Iran deze uitzending zien, je weet het nooit, dan ze staan er niet alleen voor. Ik hoop dat ze dat weten en ik hoop uiteindelijk dat het regime valt, zodat we naar een vreedzamere toekomst kunnen. En ik denk echt dat het mogelijk is.
Dankjewel voor jouw toelichting, Raouf, leraar.